Er zijn nog enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat zondag in de morgendienst, zo de Heere wil, de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. En dat daarom de diensten van deze zondag in het teken zullen staan van de voorbereiding. Tweede mededeling is dat aanstaande dinsdagavond de Bijbelkring zal worden gehouden om 19:30. En de laatste mededeling is een herinnering aan de extra collecte die vandaag gehouden wordt voor de zending en die we heel hartelijk bij u aanbevelen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 80, de versen 1 en 5. We willen nu luisteren naar de lezing van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Psalm 119, vers 88. En daarna lezen we uit de Heilige Schrift, tweede hoofdstuk van de profetie van Micha. Micha 2 is de schriftlezing na de wet des Heren en het zingen van Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen dus Micha 2. Wee die die ongerechtigheid bedenken en kwaad werken op hun legers. In het licht van de morgenstond doen zij het, terwijl het in de macht van hun liederhand is. En zij begeren akkers en roven ze, en huizen en nemen ze weg. Alzo doen zij geweld aan de man en zijn huis, ja aan een iegelijk en zijn erfenis. Daarom, alzo zegt de Heere: ziet, ik denk een kwaad over dit geslacht, waaruit gij lieden uw halzen niet zult uittrekken, en zult ze zo rechtop niet gaan, want het zal een boze tijd zijn. Te dien dagen zal men een spreekwoord over u lieden opnemen, en men zal een klagelijke klacht klagen en zeggen: wij zijn ten eenenmale verwoest. Hij verwisselt mijns volks deel, hoe ontwendt hij mij? Hij deelt uit, afwendende onze akkers. Daarom zult gij niemand hebben die het snoer werpen in het lot in de gemeente des Heren. Profeteert gij lieden niet, zeggen zij. Laat die profeteren. Zij profeteren niet als die. Men wijkt niet af van smaadheden. O gij die Jacobs huis geheten zijt, is dan de geest des Heren verkort? Zijn dat zijn werken? Doen mijn woorden geen goed bij die die recht wandelt? Maar gisteren stelde zich mijn volk op tot vijand tegenover een kleed. Gij stroopt een mantel van degene die zeker voorbijgaan, wederkomende van de strijd. De vrouwen mijns volks verdrijft gij, elkeen uit het huis van haar vermakingen. Van haar kinderkens neemt gij mijn sieraad in eeuwigheid. Maakt u dan op en gaat henen, want dit land zal de rust niet zijn. Omdat het verontreinigd is, zal het u verderven. En dat met een geweldige verderving. Zo er iemand is die met wind omgaat en valselijk liegt, zeggende, ik zal u profeteren voor wijn en voor sterke drank. Dat is een profeet dezes volks. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Tot zover schriftwoorden uit Micha 2. De tekst op deze Adventszondag en in dit uur van voorbereiding voor het heilig avondmaal kunt u vinden in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, namelijk Micha 2, de versen 12 en 13. Micha 2, de versen 12 en 13, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen luidt. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. De doorbreker zal voor hun lieder aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Tot zover de woorden van onze tekst willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen voor uw aangezicht. En wil u ons zelf erbij stilzetten wat dat betekent dat wij voor uw aangezicht naderen. Want al ziet ge ons overal waar we zijn, al kent gij van verre onze gedachten en onze omstandigheden. Het is toch heel bijzonder dat we voor uw aangezicht naderen, u onder ogen komen, als wij in uw huis ons buigen voor u in gebed en in smeking. En nu vragen wij u, Heere, wil u niet alleen ons doen beseffen dat we u onder ogen komen, voor uw aangezicht naderen. Wil u niet alleen ons daaraan herinneren dat we staan voor u, de heilige God, maar ook op ons hart binden dat wij alles van u nodig hebben. Want hoe zouden we werkelijk in deze adventsuren samen kunnen zijn, wanneer u zelf niet ons de juiste adventsgestalte gaf? Dat we uw komst inwachten, zoals de dichter dat onder woorden bracht al eeuwen geleden, uw komst is het die ons heilvol maken zal. Heere, wil dan zelf in ons leven werken. Onze harten verbreken, in onze harten ruimte maken, plaats maken, opdat er iets van die verwachting gaat trillen in ons binnenste. En we gaan uitzien naar uw komst, ook deze morgen in deze adventsdienst. Heere, kom en doorwaai met de winden van uw geest de hof van uw kerk en de hof van ons hart. En wil u ons leiden in spreken en in luisteren, opdat wij het mogen ervaren dat u zelf komen wilt uit louter genade. We bidden u, Heere, wil u heel in het bijzonder dat doen, daar het deze dag, deze zondag ook een uur is van voorbereiding voor het te houden heilig avondmaal. U weet hoe dat leeft bij ons, zoals we hier in de kerk zijn en ook meeluisteren voor de kerktelefoon. Heere, wil u geven dat wij, wanneer het zo ver is, wanneer we onbekeerd zijn en misschien er helemaal geen enkele gedachte is rondom het heilig avondmaal, de dingen op ons hart binden, ons wakker schudden, ons geestelijk doen ontwaken uit de doodslaap van de zonde. En wanneer er onder ons zijn die over deze dingen denken, nog aan zichzelf moeten zeggen, dat is zo ver bij mij vandaan, want ik weet het dat ik onbekeerd ben en ik ben er niet onverschillig onder. Ik top erover, ik loop ermee. Maar er is geen uitkomst, Heere, zou het dan vanmorgen vanuit uw woord duidelijk mogen worden. Dat er maar één is die de doorbraak in geestelijk opzicht kan bewerken. Dat die grote doorbreker is. De Heere zelf, de koning die voorgegaan is. Maar ook met de werkingen van zijn geest voor moet gaan. Om de banden te verbreken in ons leven. En om de koperen deuren te verbrijzelen. Heere, wil dat deze morgen ook vanuit uw woord laten zien. En krachtig aan onze harten toepassen. We bidden heel bijzonder voor degene die iets van die genade mogen kennen. U weet, Heere, dat er onder ons zijn die u vrezen. En die wellicht opzien tegen de boodschap zondagavondmaalsbediening. Omdat ze er innerlijk zo ver vandaan zijn. En het geestelijk zo donker is. Dat kan eigen schuld zijn en meestal is dat ook zo. Heren, als het zo is, laat de week van voorbereiding dan heel bijzonder een week van verootmoediging mogen zijn. En een beproeving van onszelf voor uw aangezicht. En wil u dan alle schadelijke wegen aan het licht brengen. En leer uw volk ook terugkeren van het onbedacht wegdwalen. Of van het zoeken van eigen wegen. En heren, als het niet zo is dat er bijzondere dwaze en dwalende wegen zijn, wil u dan zelf, wanneer er misschien een stille verwachting is en een uitzien naar u vanuit de onwaardigheid, het vanmorgen zo maken dat die hoop en dat uitzien naar de koning die in de spits gaat, de Heere die voorgaat, die de banden breekt en die de vrijmoedigheid geeft en die de ruimte schenkt. Dat vanmorgen ook zo mag leven. Dat het van binnen aan mag slaan en weerklank mag vinden. En het in onze harten ook bevestigd mag worden. Wil u zo vanmorgen met uw geest en met uw woord werken. En Heere, schenk dat niet alleen onder de kansel bij het luisteren. Maar ook in het uitdragen van de boodschap. Wil u ons een stem geven om te spreken? Wil u geven dat we het woord helder en duidelijk en bijbels mogen verklaren? Dat we de genade mogen ontvangen om de boodschap van uw woord recht te verstaan en ook op de juiste wijze aan de harten van de gemeente te leggen, van de jongeren en van de ouderen. En wil u erin meekomen met de bediening van uw geest, ontdekkend, ontgrondend. Maar ook ruimtemakend, doorbrekend. Heer, het ligt zo onverdiend. Wij hebben het er niet naar gemaakt, als gemeente niet en als dienaar van uw woord niet. Maar wil u het nochtans doen, uit enkel genade. We bidden u, Heere, voor allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We smeken u voor allen die in rouw zijn. Die misschien nog maar kort geleden, of alweer wat langer terug, de droevige weg naar de dodenakker moesten gaan. Heere, wil u hen ondersteunen. En wil u de troost die alleen bij u te vinden is in hun hart leggen. Wil u ons allen gedenken wanneer we een verdriet of een gemis moesten ondergaan. Heere, laat onze hoop van u mogen zijn. Denk aan alle zieken. Wil u met hen zijn, ook met degene die vanmorgen niet genoemd worden. Wil u geven dat wanneer er soms langdurige ziekte is of al geruime tijd zwakte is, de kracht en de ondersteuningen geven. We willen heel bijzonder zuster Born aan u opdragen, die deze week verwachtte dat ze naar huis mocht, maar toch nog in het ziekenhuis ligt in Rotterdam. Heere, geef dat het zo mag zijn dat ze inderdaad de volgende week naar huis mag komen. En wil u haar deze zondag bijzonder nabij zijn en bezoeken met uw heil en met uw genade. Denk aan haar ook in de weg die voor haar niet gemakkelijk is. Wil u zo, Heere, met allen zijn die een moeilijke weg hebben, ook degene die misschien dan wel niet ziek zijn, maar op andere manieren een verborgen kruis meedragen. Maak gij in tegenspoeden stil en doe op uw hopen. En wil u geven dat er ook uitkomst mag zijn, ook in de moeite van het leven. Denk aan ons wanneer er geen bijzondere zorgen en moeite zijn. Wanneer we alle reden hebben, en dat hebben we altijd, om uw naam te erkennen voor uw zegeningen. Wil u geven, Heere, dat we de zegeningen niet mogen klein achten, maar dat we onder de zegeningen verbroken mogen worden en u, die de grote gever zijt van alle goed, mogen overhouden. Denk aan ons allen. Wees u met ons, bijzonder wanneer het woord bediend wordt en wanneer we vanuit uw woord en in het licht van uw woord de oude psalmen aanheffen. Heere, schenk gij uw zegen. We bidden dat niet omdat wij het waard zijn. Aan onze kant ligt alles verzondigd. En als wij op onszelf blikken en op onze zonde, dan kan het nooit advent worden. Want dan kunt gij niet tot ons komen. Want gij kunt de zonde niet aanzien. Heere, wil dan ondanks onze zonde redenen uit uzelf nemen. Uit het bloed van de Heere Jezus. En wil u zo tot ons komen in oneindige ontferming. We bidden het, o grote herder der schapen, enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Wij willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 107, de versen 6, 7 en 8. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen aan het einde van de prediking na het amen uit Psalm 118, het negende vers. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven 's Heeren majesteit. Het 9e vers van Psalm 118 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de prediking in de adventstijd heeft zo zijn eigen moeite. Want in de adventstijd denken we doorgaans na over de profetieën over de komst van de Heere Jezus Christus. Maar wij kunnen ons als gemeente die leeft in de tijd na het Nieuwe Testament nooit meer helemaal inleven in die oudtestamentische situatie. Want wij kunnen niet net doen alsof de Heere Jezus Christus nog niet gekomen is. Wij weten dat Hij kwam. Dat Hij geboren is in Bethlehem. En dat toen Gods beloften vervuld werden. En dat geeft aan de prediking in de Adventsweken altijd een wat eigenaardige spanning. Dat je terugblikt op een manier waarbij je je eigenlijk niet helemaal meer kunt verplaatsen in de situatie waarin die oudtestamentische vromen en in die oudtestamentische profeten verkeerden. En toch is er vanuit die adventsprofetieën en adventsliederen die in de schriften staan heel veel te leren. Ook voor de kerk van het Nieuwe Testament. Wat dan bijvoorbeeld? Ik noem maar iets vanmorgen. Dit. Dat wij er telkens op moeten letten op welke wijze de oudtestamentische kerk uitzag naar de komst van de Messias. Welke namen zij hem gaf toen ze haar verwachting uitsprak op grond van de openbaring van God. En dan is het duidelijk dat de komst van de Messias door de oudtestamentische kerk op allerlei manieren werd ingewacht. Er zijn profetieën waarin hij vooral wordt aangekondigd als de komende koning. Er zijn profetieën waarin van hem gesproken wordt als het kind dat geboren zal worden. Denk maar aan Jesaja 9. En er zijn ook enkele profetieën waar zijn komst wordt aangekondigd als de komst van de grote herder der schapen. En daarover gaat het in de woorden die vanmorgen voor ons liggen. De komst van de grote herder der schapen. Dat is het thema voor de prediking van vanmorgen. En we letten op twee dingen. In de eerste plaats willen we samen overdenken hoe hij in de engte drijft. En dan lezen we samen vooral vers 12. En in de tweede plaats hoe hij in de ruimte stelt. En dan gaat het over vers 13. De komst van de grote herder der schapen, dat is het thema. In de eerste plaats hoe hij in de engte drijft. En in de tweede plaats hoe hij in de ruimte stelt. De profeet Micha behoort niet tot de allerbekendste profeten uit de Bijbel. Er wordt uit zijn profetieën niet zo verschrikkelijk vaak gepreekt. Dat komt ook omdat zijn profetieën niet zo gemakkelijk te verstaan zijn. U hebt daar misschien al iets van gemerkt toen we het hoofdstuk lazen. Het verband tussen de verzen en de betekenis tussen de verzen is niet altijd onmiddellijk duidelijk. Maar ook al zijn zijn profetieën niet altijd makkelijk om te verstaan, toch was hij een van de groten onder de profeten van Israël. Hij leefde in dezelfde tijd als Jesaja. Als u het begin van hoofdstuk 1 legt naast het eerste vers van de profetieën van Jesaja, dan ziet u dat Micha in precies dezelfde periode profeteert en onder precies dezelfde koningen profeteert als Jesaja, de grote onder de oudtestamentische profeten. En als we de inhoud van zijn profetieën bezien, dan blijkt ook telkens weer dat er allerlei onderlinge verbanden bestaan tussen de profetieën van Jesaja en de profetieën van Micha. Het gaat ook over dezelfde dingen, het gaat ook over dezelfde zonde en het gaat over dezelfde belofte. En dat moeten we altijd goed vasthouden wanneer we zijn profetieën lezen. Want dat betekent meteen dat Gods woord zelf ons de regel geeft om de profetieën van Micha uit te leggen. Je mag de profetieën van Micha verstaan tegen de achtergrond van de profetieën van Jesaja. En andersom is het ook waar. De profetieën van Jesaja kunnen uitgelegd worden in het licht van de profetieën van Micha. Want ze traden op in dezelfde tijd. En het ging bij beide om dezelfde dingen. En als we dan zo naar de tekst van vanmorgen komen, dan moeten we meteen zeggen, ja, er zit in deze tekst een aantal geweldig moeilijke dingen. Ik ga ze vanmorgen niet allemaal noemen, maar om één moeilijkheid kan en mag ik vanmorgen niet heen. En die moeilijkheid is dit. Wat is het karakter van de profetie die we hier lezen? Is het een profetie die Micha spreekt in de naam van de Heere als een heilsbelofte? Of is het, zoals vele modernere uitleggers zeggen, dat hij hier de spot drijft met een profetie van de valse profeten? Laat ik dat laatste eerst nog maar even wat uitleggen. Het is duidelijk dat in dit hoofdstuk Micha tegen de valse profeten ingaat. En hij het volk waarschuwt voor de bedriegelijke profeten die het volk voorhouden wat ze graag willen horen en wat hun aangenaam in de oren klinkt. En hij zegt in het 11e vers, zo er iemand is die met wind omgaat, dat is ijdelheid spreekt, niets spreekt. En valselijk liegt, zeggende, ik zal u profeteren voor wijn en voor sterke drank. Dat zijn de profeten van dit volk. Daar klaagt deze profeet Micha de valse profeten aan. Hij zegt, jullie profeteren voor een glaasje drank. En jullie zeggen maar wat. En nu zijn er sommige verklaarders die zeggen, nou, dat vers, dat 11e vers, dat is de inleiding van de volgende woorden. En die versen 12 en 13, dat is de inhoud van de valse profetie. Dat zeggen de valse profeten, als ze hun borreltje gedronken hebben. En in de naam van de Heere spreken zogenaamd. Dan profeteren ze niets dan vrede en niets dan voorspoed. Dan zeggen ze, de Heere zal u vergaderen. En dan zeggen ze, de Heere zal als een koning uittrekken voor u en doorbreken door de vijandelijke legioenen heen. Dat is dus de valse profetie waarover het hier gaat. Zou dat waar zijn? Nou, als dat waar is, gemeente, dan heb ik vanmorgen een verkeerde tekst gekozen. Want dan kun je over deze tekst geen adventspreek houden. Laat dat duidelijk zijn. Je kan de valse profetie uit het oude Israël niet als basis nemen om te verkondigen de komst van de grote koning. En toch heb ik deze tekst gekozen. En dat is ook niet zomaar gebeurd. Dat betekent meteen al dat ik het met die redenering en die opvatting helemaal niet eens ben. En me toch maar houdt aan de oude uitleg die er overigens tot in deze eeuw is. Dat het in deze woorden niet gaat om de inhoud van de valse profetie. Maar dat het gaat om een profetie die Micha zelf geleid en onderwezen door de Heilige Geest aan het afkerende volk, aan het dwalende volk, mag laten horen. Dat gebeurt wel meer natuurlijk. Daar zijn de voorbeelden bij tientallen van voorhanden. Dat soms die profetische oordeelspreuken ineens worden afgewisseld met profetische beloften. Want de profetieën van de profeten, laten we dat nog maar een keer duidelijk zeggen, ja, die werden niet precies zo gehouden zoals ze nu in die boeken van de profeten geboekstaafd staan. Meestal zijn de boeken van de profeten een aantal profetische spreuken die bij verschillende gelegenheden uitgesproken zijn. En die later of door de profeet zelf of soms door zijn leerlingen zijn gebundeld, samengevat zijn. En daarom kan het gebeuren dat er een hele reeks van profetische spreuken is waarin het oordeel wordt aangezegd. En zomaar ineens een wending komt en dat het heil wordt beloofd. U vindt dat heel sterk bij de profetieën van Jeremia. U vindt het ook bij de profetieën van Micha. Meerdere malen dat ineens de hele toespitsing van de profetie verandert. En het grootste argument, ik zal u de andere besparen. Maar het grootste argument waarom dit, naar mijn diepe overtuiging, geen valse profetie is, maar een profetie in de naam van de Heere is, is dat in vers 12 gesproken wordt over het overblijfsel van Israël. Dat is een taal en een term die nooit in de mond van de valse profeten voorkomt. Want die profeten, zeker in de tijd dat het hele volk nog niet in ballingschap gevoerd is, in de dagen van Jesaja, als alles nog vrede en voorspoed lijkt, die willen van het woord overblijfsel niet weten. Want het woord overblijfsel betekent dat een deel van het volk ten onder zal gaan en dat er slechts een overblijfsel weder zal keren. Die benauwde overblijfselstheologie. Die benauwde uitverkiezingstheologie van de profeten, daar moesten de valse profeten niets van hebben. Die dachten alleen maar in termen van heel het volk. En met heel het volk gaat het goed. En met de koning gaat het goed. En met de tempel gaat het goed. Dat waren echt, om een modewoord te gebruiken, van die holistische denkers. Die dachten alleen maar in termen van het geheel. Alles gaat goed. Alles blijft voorspoedig gaan. Maar de profeten zoals Jesaja en Micha, u weet dat als u Jesaja's profetieën kent, die zeiden: God zal met zijn oordelen komen. En er zal slechts een overblijfsel vergaderd worden. Het ontrouwe en het onbekeerde en het onbekeerlijke, dat zal onder het oordeel vergaan. En ziet u, als u die woorden zo betrekt bij de hele discussie over dit gedeelte uit de schrift, dan zegt u, ja, dat past niet in het denken van die profeten die valsheid profeteerde. Dit is goddelijke profetie. Goddelijke heilsboodschap. Uitzicht in de duisternis van afgoderij en van politieke en maatschappelijke verwording, waartegen Micha moet waarschuwen. Want dat is natuurlijk wel het geval. Micha waarschuwt in dat hoofdstuk, trouwens ook al in het eerste hoofdstuk, tegen allerlei onrecht wat er in de maatschappij en in geestelijk opzicht in Israël aan de gang is. Hij zegt dat de rijken zich verrijken ten koste van de armen. Dat zij akker aan akker trekken. En Micha met name hekelt het sociale onrecht wat er in Israël is. Maar hij blijft niet bij het sociale onrecht staan, daarin dat de rijken zich verrijken ten koste van de mensen die aan de minimumgrens van het bestaan zitten. Hij zegt ook, er is geestelijk heel wat mis. En dat hangt altijd samen, gemeente, maatschappelijk onrecht en geestelijke ongerechtigheid zijn altijd aan elkaar verbonden als twee schalmen aan een ketting. Want er is heel wat valse profetie en heel wat opstand tegen de Heere en heel wat afgoderij. En dan profeteert deze Micha dat de Heere zal komen. En dat hij de ongerechtigheid zal bezoeken. Net zoals Jesaja profeteerde dat de roede van Gods toorn zou komen. En de ballingschap zou aanbreken. En ze verdreven zouden worden van hun akkers en van hun huizen en van hun haarden. Net zoals Jeremia profeteerde dat de tempel verwoest zou worden. Zo profeteert ook Micha dat het volk vanwege zijn ongerechtigheid bezocht zal worden en gestraft zal worden. De Heere ziet het nog wel aan. De Heere laat het nog wel toe. En de mensen denken dat de Heere daarom zwak is en toegeeflijk is. Dat hij het allemaal maar op zijn beloop laat. Maar zo is het niet. Hij heeft het gezien en hij zal het op zijn tijd bezoeken. Dat is de toon die dreunt, die klinkt door de woorden van dit hoofdstuk. Kijk, dat de Heere dat bezoekt. Dat de Heere de ongerechtigheid niet maar laat belopen. Dat doet de Heere omdat hij trouw is aan zijn woord. Laten we dat niet vergeten, gemeente. Vooral in het boek Deuteronomium heeft de Heere gezegd dat hij zijn volk Israël zou zegenen als ze in zijn wegen zouden wandelen, maar dat hij ze zou bezoeken met zijn toorn en met zijn strenge tucht, indien ze zijn verbond en woorden zouden overtreden. En dat was precies hetgeen aan de hand was in die tijd in het oude Israël, in Juda en in Efraïm. Zij verlaten de wet van de Heere. En zij overtreden het verbond van God. En daarom moet de Heere wel komen met zijn roede en met zijn strenge tucht. Ja, laten we dat aspect van morgen maar niet vergeten. Dat aspect wat in de profetieën van alle profeten zo'n belangrijke rol vervult. Dat God vanwege de zonde van het volk moet komen met zijn verbondswraak. Met de straffen van het verbond. Gemeente, die God van de Bijbel, die God van het oude Israël, die God van wie Micha spreekt, is nog dezelfde. Wanneer wij dwaas en wrevelig overtreden, dan zal hij ook ons bezoeken met de roede en bittere tegenheen. Laten we dat niet vergeten. Wanneer wij onbekeerd voortleven en de ernstige en welmenende roepstem tot bekering langs onze schouders af laten glijden en niet eens toelaten dat ze ook maar enige indruk zou krijgen op onze zielen, dan kan de Heere dat een poos toelaten. Maar de Heere zal het zoeken. Want God laat de dingen voor een tijd soms gaan, maar niet voor altijd. Als wij als kinderen van het verbond, de meesten van ons zijn als kind gedoopt, ondanks wat God in de doop belooft en beveelt, zomaar doorleven en gerust zijn in onze onbekeerlijkheid, dan zal de Heer het zien en zoeken. En dat mag wel een geweldige aansporing zijn voor jonge mensen en voor ouderen die zomaar voor eigen rekening door kunnen leven. Om de Heer te zoeken nu het nog kan. Want God laat het door zijn profetische woord ook vanmorgen zien. Als u doorleeft zomaar voor eigen rekening en de zonde en de onbekeerlijkheid lief hebt, dan komt het niet goed. Dan gaat het verkeerd. Kijk, en dan zien we in de woorden van onze tekst dat de Heere tegen het volk gaat zeggen: ik kom. En ik kom met mijn tucht. Maar in dat tuchtende van de Heere zit toch ook weer goedheid van de Heere. Als hij het volk bezoekt met zijn toorn, denkt hij toch ook aan het ontfermen. Want zo lezen we dan ineens in dat 12e vers, voorzeker, krachtig woord, voorzeker, het staat vast, zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal ze tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. In die woorden laat de Heere zien dat wanneer hij komt om de zonde te bestraffen, de zonde van het sociale onrecht, de zonde van de afgoderij, de zonde van de valse profetie, dat hij door die straffen heen het volk toch bijeen zal vergaderen. Jacob bijeen zal brengen, het overblijfsel, de rest van Israël bijeen zal brengen. Dat is genade. Het gaat wel door het oordeel heen. We vinden hier toespelingen in dit vers op de ballingschap. God zal de ballingschap gebruiken. De moeilijke omstandigheden en het moeilijke tijdsgewricht wat komt gebruiken om het volk, het overblijfsel van Israël bijeen te vergaderen. En dan gebruikt de profeet het beeld van een schaapskooi. U ziet het voor u, de kinderen kunnen het zich ook wel voorstellen. Zo'n oude schaapskooi in het oude Israël. Soms een omheining van een heleboel palen die naast elkaar vrij ondiep in de grond waren geslagen met een opening ergens. Zo kon het. En een wat betere schaapskooi die was dan gebouwd van brokken rotsteen. En daar stond dan ook nog meestal een wachttoren bij. 4 muren. Gemetseld van brokken steen met een poort of een deur daarin. En aan het einde van de dag dan werden de schapen door de herder opgedreven, samengedreven. Die herder ging dan achter de kudde aan en tikte met zijn stok of met zijn staf afdwalende schapen wat aan en dreef ze op zodat ze de kooi indromden. En daar in de kooi veilig waren. Nou is dat beeld van de schaapskooi, u weet dat, meestal het beeld van de veiligheid en van de bescherming. Dat vinden we in het Nieuwe Testament bij de Heere Jezus, wanneer hij zichzelf beschrijft als de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. En als de deur, dat wil zeggen hij is zelf de deur of de deurwachter die met zijn leven de schapen beschermt. En als er een wolf of een dief komt, dan zal hij die de deur is, de deur bewaken en beschermen. Achter de herder en achter de muren van de schaapskooi zijn de schapen veilig. Dat is het bekendste beeld. Maar hier heeft het beeld toch een wat andere betekenis. Hier staat, ik zal ze samen binden of samen brengen, het overblijfsel van Israël, en ze zullen drommen binnen de muren of binnen de houten schotten van de schaapskooi. En dan staat erbij, als schapen van Bosra. Dat is ook een stukje uit de tekst wat heel verschillend vertaald wordt. Maar als je de tekst letterlijk neemt, zoals hier ook staat in de grondtekst, dan is dat mijns inziens een heenwijzing naar de gebruiken in de Moabitische stad Bosra. Bosra was een belangrijke handelsstad in Moab. En als u 2 Koningen 3 leest, dan leest u dat in Bosra vooral vee en vooral schapen verhandeld werden. Nou, op zo'n marktdag in Bosra, dan stonden de schapen bij drommen in één achter de hekken. U hebt dat misschien ook wel eens gezien bij zo'n oude jaarmarkt die soms zomers gehouden wordt. Dan staan de schapen, dan staat het vee bijeen gedromd achter de hekken en wordt het daar verkocht. Dat is het beeld wat hier naar voren komt. Zo zal Jacob door het oordeel heen in de schaapskooi gedrongen worden, net als schapen op de schapenmarkt in Bosra. Ze drommen bijeen, het zal er van mensen, het zal er van schapen deunen. Dat wil zeggen, het zal een deinende zee van schapen zijn. Bijeen gedrongen. Wat bedoelt de profeet daar dan mee? Wat bedoelt de Heere in dit profetische woord? Wel, Israël wordt getekend als schapen. Als schapen die geen herder hebben. Want ze hebben de enige herder van hun zielen, de God van Israël, Jehovah, verlaten. En u zijn het dwalende schapen geworden. En u weet, het dwalende schaap is het beeld van een zondaar. Van een mens die eigen wegen kiest en die eigen wegen gaat. En weet u wat nou zo nodig is? In het leven van die oude Israëlieten die de afgoden maar dienden. En die het onrecht op sociaal en ethisch gebied maar voortlieten woekeren. Ondanks het feit dat ze beter wisten. Dat de Heere hen een halt toeriep op de dwaalwegen van hun hart. Dat de Heere als het ware, als de grote herder met zijn stok en met zijn staf, dat schaap tegenhield. En het niet langer voor liet leven op zijn eigen gekozen wegen en op zijn zelfgezochte paden. Dat de Heere die schapen in één richting dreef, verzamelde. Van hun dwaalwegen, van de gevaarlijke wegen, van de verkeerde wegen afbracht. En ze samenbracht in de schaapskooi. Dat is het beeld hier in dit vers. God breekt de dwaalwegen van het overblijfsel van Israël af. Hij komt ze in hun eigen gezochte zondige wegen tegen. En hij zegt tot hiertoe en niet verder. En hij buigt hun wegen om en ze moeten zijn sporen gaan. En hij drijft ze allemaal samen in de schaapskooi. En zo wordt die schaapskooi een omheining die de kinderen Israëls afhoudt van de zonde. Ze worden verzameld opdat hun wegen toegemuurd en afgesloten worden voor de zonde. Voelt u hoe belangrijk die gedachte is die hier wordt weergegeven in de beeldende taal van de profeet, gemeente? Wat is dat nodig? Dat onze ongebreidelde zonde toegemuurd en ingesloten wordt door de hand van God? Mag ik het zo heel eenvoudig vanmorgen vragen? Is de Heere u wel eens tegengekomen? Als u doorleefde op uw eigen wegen. Als jij, mijn jongen of meisje hier in de kerk, zo je eigen dingen deed en je niet bekommerde om de dienst van de Heere en het woord van de Heere. Is God u wel eens tegengekomen? En heeft God uw wegen wel eens afgesloten? En heeft God soms met harde hand, maar soms ook zo vol liefde, u van de paden van het kwade afgehouden? Daar hebben Gods kinderen weet van, hoor. De een weet daar meer van dan de ander. Maar ieder die de Heere vreest, weet daar iets van, dat de Heere hem tegengekomen is. En soms zo heel geleidelijk en met een hand vol ontferming, maar toch een hand vol kracht, wegen heeft afgesloten. Zodat wanneer je terugkijkt, je zegt, wat heeft de Heer me toen ik jong was, toen ik 16, toen ik 21 was, toch wonderlijk voor de zonde bewaard. Hebt u er ook weet van? Gemeente, laten we het maar heel duidelijk zeggen. De Heere komt ons tegen. Ook al moet u van uzelf op dit moment zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk niet of de Heere mij ooit wel eens tegengekomen is. Wat u nu zegt, dat is vreemd voor mij. De Heere komt ons tegen. Elke keer wanneer het woord van God gepredikt wordt in aansluiting bij de schriften. Dan zal de Heere vanuit zijn woord ons vermanen, ons waarschuwen, tegen ons betuigen. Verlaat de paden van de slechtigheid en zoekt het goede. En elke keer als door de mond van welke dienaar van het woord dan ook, als het woord zuiver bediend wordt. Het woord krachtig en eerlijk en bijbels en geestelijk verkondigd wordt. Dan is dat een woord wat vermaant en wat maant en wat roept tot bekering. En dan wordt erop aangedrongen in de naam van de levende God dat u zo niet door kunt leven, want dat u zo voor eeuwig om zou komen wanneer u onbekeerd zou sterven. Dan komt de Heere u tegen. Maar u kunt natuurlijk uw oren daarvoor dichtstoppen. En jij kunt je niets van al deze woorden aantrekken, dat kan. Maar ik zeg het in de naam van de Heere. Ga daar niet mee verder. Maar luister ook naar het woord van de Heere, wanneer hij je manen wil en vermanen wil om niet door te gaan op de paden van onbekeerlijkheid en van zonde. Want de Heere doet dat uit liefde. Ja, dat begrijp je meestal niet wanneer dat gebeuren gaat. Net zo goed als Israël het niet begreep toen de Heere met de ballingschap kwam. En toen het volk voor een groot deel gedeporteerd werd, weggevoerd werd naar vreemde landen. En toen ze daar zaten, ver van Jeruzalem aan de stromen van Babel. Maar de Heere laat het zien, dat hij toch die weg van beproeving, de weg van de roede en van de tucht gebruikt om mensen tot inkeer te brengen, om ze te drijven naar de schaapskooi. O, zullen we het niet vergeten wat de psalmdichter in dat verband zegt: verhard u dan toch niet. Maar laat u door de vermanende roede van de roepstem van de Heere leiden. Kijk, en als we dan de dingen zo uit dit gedeelte van de tekst ook nog even mogen toespitsen op het leven van Gods kinderen, dan ziet u toch heel duidelijk voor u hoe zo'n herder soms allerlei middelen gebruikt, soms een hond naar een bepaald schaap toestuurt, opdat het met zijn geblaf dat schaap af zal schrikken en weg zal houden van de verkeerde paden, om het te stuwen en te drijven in de richting van de schaapskooi. Wat is het nodig, gemeente, dat God zijn volk telkens weer in de engte drijft en telkens weer wegen toemuurt en afsluit? Want als God ook zijn kinderen aan zichzelf zou overlaten, ach, uit zichzelf, dan verlangen ze weer naar de vleespotten van Egypte. Dan kijken ze weer terug over de Rode Zee en dan is alles van het vroegere in Egypte veel beter en veel aantrekkelijker. Maar nu zegt de Heere nee. Uit liefde. En om u goed te doen, sluit ik die wegen af. Wat kan het heilzaam zijn als we juist ook in een week van voorbereiding mogen ervaren dat de Heere wegen van zonde, wegen die kwaad en schadelijk zijn voor het innerlijke leven, wegen die ten nadele zijn voor de vreze des Heeren en de verborgen omgang met hem, al die wegen gaat afsluiten. Als je daar oog voor krijgt, zeg je: Heere, bewaar me voor mezelf. Bewaar me voor de wegen van mijn eigen hart. Bewaar me voor de schadelijke wegen. Daar bad die dichter toch om in die bekende psalm 139. Doorgrond me, ontken mijn hart en zie of er bij mij een schadelijke weg is. En Heere, muur die schadelijke weg dan maar toe. Roep me op die schadelijke weg dan maar een halt toe. Ja, dat is ook in een tijd van voorbereiding en zelfbeproeving zo nuttig en zo nodig. Dat de Heere in de engte drijft en toemuurt. Om zo te verzamelen. Maar dan moeten we tegelijkertijd zien dat, wanneer we het volgende vers daar nog een moment bij betrekken, dat er nog heel wat meer te zeggen is van dat toemuren en afsluiten van wegen. En van dat drijven in de engte. Want weet u, de woorden van God die Micha aan het volk mag doorgeven, betekenen dit. God belooft dat hij door de ballingschap heen en door de benauwenis heen het overblijfsel van zijn volk toch bijeen zal drijven. En het zal als in een schaapskooi zijn, een deinende menigte van schapen van mensen. maar die schaapskooi heeft toch nog iets van benauwenis. Dat blijkt uit het volgende vers. Stelt u het zich eens voor, een schaapskooi kan natuurlijk bevolkt zijn met zo'n 20 schapen. Nou, dan hebben ze allemaal goed de ruimte, kunnen allemaal gaan liggen, kunnen allemaal bij de voerbak komen en bij de bak met water komen. Maar als zo'n schaapskooi overvol is, één deinende massa, dan dreigen de schapen onder de voeten gelopen te worden, en vooral de zwakke schapen en de hinkende schapen. En dat beeld rijst toch enigszins voor ons op. Een volle schaapskooi, achter een omheining, een menigte schapen. Zo groot is die menigte, dat er is iets van benauwenis. Vooral als u dat 13e vers leest, dan komt dat als het ware op u af. Deze plaats is te benauwd, te eng. Weet u wat de bedoeling is? Dat die manier waarop de Heere zijn volk hier bijeen vergadert, dat zal niet zonder benauwdheid gaan. Dat gaat door de ballingschap en de benauwenis heen. En dan komen de mensen voor allerlei onmogelijkheden te staan. In die ballingschap is het overblijfsel van Israël wel tot inkeer gekomen. Zijn ze wel tot zichzelf gekomen en zeggen ze, wat hebben we gedaan? En als ze blikken naar de puinhopen van Jeruzalem, die op hun netvliezen geëtst staan toen ze uit Israël weggedreven werden, dan zeggen ze, die puinhopen van de tempel, dat is een teken van onze zonde en onze ongerechtigheden. Wee ons dat wij zo gezondigd hebben. Maar ze zitten dan toch maar in de ballingschap. God heeft ze van hun kwade wegen afgebracht. God heeft ze samengedreven daar in de ballingschap. Maar het is een benauwde plaats. De schaapskooi waar God ze ingebracht heeft bij die rivieren van Babel is een benauwende toestand. En hoe zullen ze ooit weer tot het land van de belofte teruggebracht worden? Hoe zullen ze ooit weer in de ruimte van de vreze des Heren wandelen? Ze worden aan alle kanten ingesloten. Is dat geen diep aangrijpend beeld van een mensenkind wat met zijn zonde te worstelen krijgt? Of met een kind van God wat nadat hij genade ontvangen heeft in tijden van duisternis komt? Dan voel je je benauwd. Zoals de psalmdichter zegt, ik werd benauwd van alle zijden. Dan ervaar je iets van wat we zo even zongen uit de 107e psalm. In het duister van de gevangenis, van de benauwenis. Kijk, daar kun je iets van ervaren wanneer God je tegengekomen is. En de Heere gezegd heeft tot hiertoe en niet verder. En je ontdekt dat je tegen die hoge God gezondigd hebt. Dat je gezondigd hebt tegen zijn heilig recht. Want je hebt zijn geboden overtreden en gedaan wat kwaad is in zijn oog. Maar je hebt ook gezondigd tegen zijn goedheid en tegen zijn liefde. Want hij heeft je met zijn zorg en met zijn goedheid omringd. En hij heeft telkens opnieuw zijn woorden aan je laten horen. Maar je hebt niet gewild. Dan zie je overal zonde. Zonde tegen zijn recht. Zonde tegen zijn heiligheid. Zonde tegen zijn goedheid. Zonde tegen zijn liefde. Zonde tegen al Gods deugden. En als dat op je gaat wegen, gemeente, dan voel je je benauwd. Deze plaats is benauwd. Of zoals de dichter van Psalm 116 het zegt, ik vond benauwdheid en droefenis. Dan ga je iets herkennen van die ballingen in Babel. Hoe zal ik ooit weer terugkeren? Hoe zal het weer goed komen tussen God en tussen mij? Is er ook een weg? Is er ook een middel? En op een iets andere manier kan dat ook zo zijn wanneer iemand genade kent. Nee, hij heeft niet exact dezelfde vragen als iemand die overal buiten staat. Maar toch, er is een gelijkenis. Denk maar eens aan iemand die misschien hier in de kerk zit of meeluistert voor de kerktelefoon. En heeft mogen getuigen van Gods werken en Gods genade in zijn eigen leven. Maar nu is alles zo toegesloten en zo donker. Hij wordt in de engte gebracht.
En dat doet God soms met zijn kinderen, om ze af te wennen van de paden van de zonde. Om ze te leren sterven aan zichzelf. Opdat ze alles buiten God en buiten Christus zouden verliezen en God in Christus alleen over zouden houden. Nou, dan kom je bij momenten, en soms zijn dat lange momenten, in het donker terecht. En dan zeg je, Heere, vroeger, toen was het zo goed, dat eerste avondmaal misschien waar u aan terugdenkt, of die eerste ritselingen van het geestelijke leven, toen u de blijdschap mocht smaken. Maar nu is het allemaal zo ver weg. En als u denkt aan de Heere, dan is hij ver. En van binnen is het allemaal zo koud en zo dor. Dan voel je ook iets van die benauwdheid waarover het gaat in de beeldende taal van deze profetie. Hoe moet het dan? Wel, dan leest u dat wonderlijke woord over de doorbreker. Wanneer die schapen bij elkaar gedreven zijn in de kooi, zoals de schapen op de markt van Bosra, dan zal de doorbreker voor hun aangezicht optrekken. Dan zullen zij doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Dan zullen ze uit die benauwdheid, dat is de strekking van de tekst, bevrijd worden. En degene die hem bevrijdt, dat is de doorbreker. En de doorbreker, dat is een uitdrukking in deze tekst die twee kanten heeft. Enerzijds kun je denken aan een schaap uit de kudde. Een schaap uit de kudde. Een van de kudde die voorgaat. U weet wel, het bekende spreekwoord, als er één schaap over de dam is, volgen er wel meer. Schapen zijn soms bang om over een dam te gaan, of om door een deur te gaan, of om door een poort te gaan. En dan moet er één schaap voorgaan, die moet de weg banen als het ware. Ja, dat werd vaak met een wat vreemde uitdrukking misschien de belhamel genoemd. Een oud woord wat betekent het schaap wat de bel droeg, de leider van de kudde. En als de andere schapen dan de bel hoorden van de belhamel van het schaap met de bel om zijn nek, dan volgden ze dat schaap. Wel, dat kan het woord doortrekker, doorbreker hier betekenen. Het schaap uit de kudde zal voorgaan en zal de weg banen. Maar dat schaap wat voorgaat, die doorbreker, blijkt tegelijkertijd ook de koning te zijn. Want de koning zal voorttrekken en vooruit gaan. Ja, de koning blijkt tegelijkertijd de Heere te zijn. Want de Heere zal aan hun spits gaan. En die zal de weg banen uit de benauwdheid. En als u nou die drie dingen samenneemt. Een schaap uit de kudde, de doorbreker. Maar dat schaap blijkt tegelijkertijd de koning te zijn. En die koning blijkt tegelijkertijd de Heere te zijn. Dan is hier in deze woorden toch een overduidelijke heenwijzing, een profetisch vergezicht te zien, dat wijst op Christus Jezus als de Messias, als de grote doorbreker, die de banden verbreekt en die de muren stuk maakt en die de weg baant waar geen weg is, dwars door de onmogelijkheden heen. Laten we het eens even natrekken vanuit de tekst. De doorbreker wordt hier allereerst getekend als een schaap uit de kudde. Die koning is één van de schapen. Dat is de Heere Jezus Christus, de beloofde Messias geworden. Om de doorbreker te zijn die de weg zou banen daar waar wij alle wegen hebben dichtgezondigd en toegesloten, moest hij zelf één van de schapen worden. En de kinderen weten wat ik bedoel. Hij moest één van ons mensen worden. En dat is hij geworden. In Bethlehem is hij geboren, nu alweer zoveel eeuwen geleden. God mens geworden. Immanuel. God met ons. Ziet u hem in gedachten liggen in de kribbe? Ziet u hem opgroeien als mens onder de mensen? Ziet u hem volwassen worden, Ziet u hem rondreizen door Israëls landen heen? Ziet u hem prediken en wonderen doen? En dan wordt de hand aan hem geslagen. En dan wordt hij gearresteerd. Het lam Gods, een van de schapen. En hij wordt geslagen. Gemeente, daarin hebben we lijnen te vinden die u voor uzelf verder zo wat overdenken mag vandaag. Want stellen we het ons eens voor om de beeldende taal van de profetie nog even vast te houden. De schapen zijn in benauwdheid. In zo'n houten, afgeschermde ruimte. Daar zijn ze samen, een deinende massa. En ze dringen naar buiten. Maar er is geen weg. En nu is er één schaap dat in de kieren tussen die houten een weg zoekt. Het schaap wordt geschaafd en geschramd, terwijl hij met zijn krachtige lichaam die opening wijd maakt en de palen opzij drukt. Maar hij gaat door, hij breekt door en hij komt in de ruimte. Zo is het beeld. U kan het ook nog anders zeggen. Dat schaap is blijkens de tekst ook de komende koning. En die koning staat voor vijandelijke legioenen. Zijn onderdanen, ze bezwijken. Ze dreigen om te komen, de dood voor ogen. Maar de koning gespt zijn wapentuig aan. En al wordt hij door de vijanden geslagen, al kost het hem zijn leven, hij baant een weg waar geen weg is. Het schaap, het lam Gods, de koning die de weg baant, Jezus Christus. Kijk, en dan ligt de les hier. Dat wanneer arme zondaren zeggen, waar is de weg? Hoe kan ik met God verzoend worden? Hoe zal het weer goed komen tussen de Here en tussen mij? Je ziet zeeën voor je, je ziet bergen voor je en er is geen weg. Je staat voor de onmogelijkheden. Alles beschuldigt je. En je ziet je eigen machteloosheid en hulpeloosheid, die moet je inleven. Of een kind van God in de duisternis van de aanvechting en van de Godverlatenheid. Heren, hoe moet het toch als u er niet aan te pas komt? Dan is het een verloren zaak. Ik kan met het oude niet verder, al wil ik het niet vergeten. Maar Heere, uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. In zo'n omstandigheid, mijn beste vriend, wordt u vanmorgen vanuit de profetieën van Micha, vanuit het woord van de levende God, de doorbreker gepredikt. Die doorbreker die wegen baant waar geen wegen zijn. Die dwars door de onmogelijkheden heen een weg baant waar geen weg is. En die dat doet ten koste van zijn eigen leven. Zie hoe de zwaarden van de vijand hem verwonden. Zie hoe hij lijdt en hoe hij sterft. Van zijn God en van zijn Vader verlaten. Als dat op een mens afkomt. En als dat vanuit het woord zo heel eenvoudig ons leven ingedragen wordt door de werking van de Heilige Geest, dan gaat u het ontdekken voor het eerst of ook opnieuw. Waar wij alle wegen dichtgezondigd hebben en er alleen maar zware muren staan die wij niet kunnen doorbreken, daar breekt hij de muren stuk. Waar wij onszelf alleen maar in de zonde kunnen ketenen. En de deuren van de gevangenis met allerlei grendels van ongerechtigheid en ongeloof kunnen dichtsluiten. Daar breekt hij de deuren stuk. Hij is de doorbreker van alle banden. Hij is de doorbreker die zijn volk, die zijn schapen is voorgegaan. En hij zegt het vanmorgen tot mensen in hun schuld en mensen in hun nood. Tot mensen in de duisternis, tot mensen die zichzelf niet kunnen bekeren. en die de weg niet weten, ziet, hier ben ik. Ik, de doorbreker van de banden en van de muren en van de koperen en de ijzeren deuren met hun grendelen. Ziet, hier ben ik. Is hij u dierbaar geworden? Deze Jezus Christus. Is hij u nodig geworden, zodat u hem nodig hebt? Voor uw schuld en voor uw zonde. Kijk, gemeente, dat zijn dingen die heel bijzonder rondom het heiligavondmaal aan ons hart gelegd mogen worden. Want wanneer het gaat over de voorbereiding voor het heiligavondmaal en de vraag gesteld wordt, wanneer kan een mensenkind avondmaal vieren? Dan zegt het formulier in het begin ons heel duidelijk aan. Dan moeten we iets weten van onze zonde en onze schuld voor God. Van het feit dat wij onszelf in de nood en in de engte gebracht hebben door onze eigen zonde. En dat wij God bedroefd en vertoornd hebben. Dan moet er iets zijn van dat ootmoedig erkennen en beleiden van onze hemelhoge schuld en zonde voor de Heer. Maar ook dat die ene naam ons lief geworden is. Dat die doorbreker die de muren stuk slaat en de grendels verbreekt voor ons betekenis gekregen. Dat wij hem nodig leerden krijgen. Al is het misschien van verre. Al is het misschien dat u zegt, oh, wat weet ik weinig van die ene naam, van die ene Christus, van die ene doorbreker af. Wat zijn er nog een nevels die opgeklaard moeten worden. Maar toch dat uw hart naar hem uitgaat. Dat u hem hoog acht. Dat hij u lief geworden is. Ge hem nodig hebt. Ja, dat zijn toch de dingen die erbij behoren. En als Jezus Christus zich zo openbaart, als de grote doorbreker van alle hindernissen, als hij zichzelf laat zien in het gewaad van zijn woord, ja, telkens wanneer dat gebeurt, dan krijgt u hem meer lief, krijgt u hem meer nodig, wordt hij meer gepast, gaat u hem hoger achten, en wordt het verlangen om hem te kennen en steeds meer te kennen, steeds sterker, zo is het toch. Wel, als die dingen er zijn in uw leven, dan roept de Heere zondaren, verlorenen in zichzelf, die zichzelf in de engte en in de banden gebracht hebben en zichzelf daar ook nooit meer uit kunnen redden. Maar wier oog nu gevestigd mag zijn op die ene die doorbreekt. Hij roept ze aan de tafel van zijn lieve zoon. En weet u wat er dan deze week ook mag zijn? Juist wanneer het allemaal nog zo met nevelen omvloerst is. Terwijl uw hart toch in de vreze Gods op hem gericht is. Heere, wil doorbreken. En breek dan al die hindernissen weg. Maak uw ruimte. Maak u een vlak veld. En dan mogen ze de ruimte ingaan. En de ruimte ingaan, dat betekent naar hartelust eten en drinken. Iets van de vrede ervaren die God in Christus geeft. Ja, maar zegt iemand, is die ruimte dan niet gevaarlijk? God had ze toch samengebracht om ze te bewaren voor de paden van de zonde? Inderdaad. Maar die ruimte is niet gevaarlijk als de doorbreker voorgaat. Als de Heere in de spits gaat. Want ziet u het niet? Als de Heere zelf voorgaat, dan gaan al die schapen die nu in de ruimte zijn, allemaal achter de Heere aan. In de ruimte gaan betekent in de ruimte van Christus delen. Zijn voetstappen volgen. De weg gaan die hij voorgaat. Dan wil je vrijwillig bij hem behoren. Dan zeg je het hartelijk, zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. En weet u, daarom is zo nodig dat telkens weer de deuren geopend worden. En dat Gods kerk telkens weer de weg mag zien en de weg mag gaan die de grote doorbreker wijst en die de doorbreker voorgaat. En dan kan het zijn dat het volk van de Heere wel moet zeggen, de Heere heeft mij gekastijd. Ja, daar zijn de levende kinderen van God geen vreemdelingen van de kastijdingen, van de moeite, van moeilijke wegen, van onbegrepen paden, van de ontdekking aan zonde, van de ontgronding van zichzelf. Maar ze weten het ook, dat al wilde de Heere hard kastijden, hij stortte mij niet in de dood. En dat was het wat ik verdiende. Maar hij heeft het niet gedaan. Nee, hij heeft vaderlijk, herderlijk mijn lijden verzacht. En daarom, Heere, ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Open de deuren, breek door, o grote doorbreker, en maak ruimte, ook voor mij. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw aangezicht. O God, gij die in Christus Jezus gekomen zijt om de banden te verbreken, om de muren te doorbreken, om door de onmogelijkheden heen te komen. Heren, wil u ook voor ons door uw geest en door uw woord dat doen. U weet hoe vast we kunnen zitten. U weet hoe onmogelijk het kan zijn. En als dat werkelijk op ons afkomt, dan weten we dat onmogelijk ook betekent. Onmogelijk. Maar wat van mensenkant onmogelijk is, dat is toch mogelijk bij u. O grote doorbreker. Heere, ga gij dan ook aan het begin van deze voorbereidingsweek en door deze voorbereidingsweek heen aan de spits. En wil u het ook komende zondag vlak maken. De poorten openen voor al uw kinderen. Hoe arm ze ook zijn in zichzelf. Hoe kreupel. Hoe onmogelijk het ook voor hun lijkt op dit ogenblik. Heere, breek gij door. Ga met ons verder deze dag. Zegen de zondagschool vanmiddag. En wanneer er verenigingen zijn die deze zondag later nog samenkomen, wil u ook hen gedenken. Wil u ons vanavond in de dienst weer samenbrengen. Geef ons ook dan uw genade en hulp. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het om Jezus wil. In wiens naam wij ook onze gebeden besluiten door u te erkennen en te danken voor alles wat u gaf. Uit genade. Amen. Psalm 68, vers 5. Uw hoop. Uw kudde woonde daar uit vrije goedheid, waart gij haar een vriendelijk beschermer. Laat heen in vrede draagt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.